Ik ben dus Ramona van der Noet en ik ben getrouwd met Rogier, die daar zit. En we hebben twee prachtige kinderen, Femke en Elise. Elise is 6 en Femke is 8, bijna 9, zoals ze zelf zegt. Ik ben bijna 9. En ik vind het ontzettend voorrecht om hier eens een keer te zijn. Toen wij hier waren, toen was het nog niet verbouwd. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat het helemaal veranderd is. Maar we kwamen ook echt aanrijden en ik had dus iets van, ik herken het gewoon niet. Dus, en toen kwam ik binnenlopen en dacht ik, ik herken het nog steeds niet. Dus, in dat opzicht. Ja, wat doe ik in mijn dagelijks leven? Naast dat ik gewoon echtgenoot ben en moeder van mijn kinderen, heb ik ook een bediening. God heeft mij geroepen om jongeren te motiveren. En mensen die met jongeren werken te motiveren om Jezus te laten zien aan hun. En of dat nou jongeren zijn van de straat. Jongeren die God nog niet kennen, of jongeren binnen de kerk die wel al een keuze hebben gemaakt, of misschien nog aan het zoeken zijn. Maakt me niet uit, maar jongeren, dat raakt mijn hart. Daar word ik enthousiast van. Daar word ik blij van. En dat geldt eigenlijk ook voor Rogier, voor een groot gedeelte. Maar hij werkt gewoon een fulltime job en is online marketeer. En verder, ja, wat zal ik nog meer vertellen? Ja, ik werk met verschillende organisaties, waaronder Teen Challenge. En ik weet niet of jullie wel eens van Teen Challenge gehoord hebben. Ik zie wat knikken. Ja, het was eind jaren 60 is het in Nederland begonnen. En ik denk jaren 70 en 80 dat het erg bekend was in Nederland. Met name onder de koffiebars. En Teen Challenge is nu nog heel klein in Nederland. Wereldwijd is het heel groot. Maar ik heb echt weer een roep ervaren naar Teen Challenge. Teen Challenge die wil namelijk heel graag echt een verschil maken in het leven van mensen. Ze willen discipelen maken, ze willen een brug bouwen tussen de kerk en de straat. Hè, dat is ook echt evangelisatie. En ze willen echt mensen helpen met allerlei soorten levensproblematiek. En dan mag u denken aan verslaving, denk aan, nou, met name verslaving, maar ook met name aan jongeren die bijvoorbeeld op straat leven en nog geholpen kunnen worden om te zorgen dat het niet erger wordt. Hè, dus ook om erger te voorkomen. Ik heb voorrecht om daar ook te dienen. Voor verschillende jongerencentra die ze hebben door het land. Met name Noord-Holland en inmiddels zakken we ook af naar Zuid-Holland. Binnenkort openen we eentje in Vlaardingen. Dus dat is ik kom uit Haarlem, dus dat is tussen Haarlem en Vlaardingen. Boskoop ligt ergens ertussenin. Maar dat is een beetje wat ik doe. Verder het allerbelangrijkste wat ik eigenlijk wil vertellen vandaag heeft te maken met hoe we kunnen wandelen met God in ons dagelijks leven. En Rogier en ik ervaren dat echt ook als een roeping. We hebben een soort van familiemissie van gemaakt. Niet dat we daar heel bewust voor gezeten hebben, maar het is gewoon langzamerhand gegroeid. En dat heet Blessed to be a Blessing. En ja, Blessed to be a Blessing komt eigenlijk voort uit het verhaal van Abraham. Waar God tegen hem zei, ik zal je zegenen. En ik zal vele nakomelingen geven. En die zegen zal je doorgeven. En je nakomelingen zullen verder doorgeven. En het zegen zal zijn voor alle volken. En dat is ook een stuk van het reddingsplan van God. En voordat hij Jezus stuurt om voor onze zonde te sterven, mogen wij die roeping nog steeds verder meenemen om Jezus te laten zien aan andere mensen. En Rogier en ik doen dat heel bewust met ons gezin. Gewoon, ik zeg altijd, op het moment dat je je drempel overstapt bij je voordeur, dan stap je het zendingsveld in, zeg ik altijd. En dat doen we op dit moment ook gewoon zo, nou ja, gewoon bij wat past. Bij ons geldt dat voor Rogier op zijn werk. Voor mij is dat met name op school, bij de kinderen, waar ik contact heb met de moeders. We hebben ook een gebedsgroepje met een aantal moeders, waar we bidden voor de basisscholen in de wijk. En dat soort dingen, dat zijn alledaagse dingen die we doen. Ik wil vanochtend met jullie lezen uit Lucas 24. Dus ze mogen er vast bij pakken. En ik ga eerst een stuk lezen en dan ga ik het verhaal erbij vertellen. En ik hoop dat u vanochtend echt geraakt zal worden door de hoop en perspectief wat er vanuit dit verhaal uitgaat. En ook in voorbereiding op het avondmaal wat we straks gaan hebben. Ik hoop en ik bid echt dat God uw hart zal openen vanochtend. Dat u echt aangeraakt mag worden en dat er echt iets mag gebeuren van binnen. In uw hart en in uw hoofd. Dat u echt aangeraakt mag worden door God vanochtend. Niet zozeer omdat ik hier sta en enthousiast verhaal sta te vertellen, maar echt omdat je God ziet. We gaan lezen vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleef ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordde: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad, in de ogen van de God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hen geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt tot een einde. Hij ging met het mee in het dorp in en hij bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden God. En ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover. Stel je eens voor, een zondagmiddag, dan ongeveer 2000 jaar geleden. Iedereen praatte druk over wat er de afgelopen dagen was voorgevallen. Wat was er de afgelopen dagen voorgevallen? Jezus was met gejubel en gejuich binnengehaald in Jeruzalem. Maar vervolgens werd hij opgepakt door de gezaghebbers. En werd gemarteld, gedood aan het kruis. En deze controversiële leider was gedood door het gezag. Niemand wist wat er nu zou gebeuren. En twee mannen, vrienden van deze leider, waren in het bijzonder verward. Want ze hadden gehoord dat hij was opgestaan uit de dood, of dat het graf leeg was en dat er engelen waren verschenen. Maar ja, vrienden van hun die daar kwamen, die hadden hem gewoon niet gezien. Ze waren compleet in de war. En al lopend naar het volgende dorp, iets verderop, probeerden ze alles eigenlijk een beetje op een rijtje te zetten. Ze wilden alles gewoon bevatten. Ze hadden namelijk zoveel verwachting gehad, maar nu was hun leider, Jezus, was dood. En alles leek verloren. Ze snapten het echt niet. Ze snapten het niet. En ik vind het zo mooi dat eigenlijk dit verhaal laat zien dat Jezus de verlosser en de redder is voor de mensheid. Maar dat dat dus ook helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Zelfs niet voor twee mannen die een aantal jaren met hem hebben opgetrokken. En wat ik ook mooi vind aan dit verhaal, is dat het gewoon in een soort van plaatsvindt in een alledaagse setting. Het leven. De mannen waren waarschijnlijk op weg naar huis. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ze zijn in ieder geval op weg naar het volgende dorp. iets verderop van Jeruzalem. Ze lopen weg van Jeruzalem naar alles wat daar gebeurd was. En op weg naar huis komt Jezus bij hun lopen. En hij vertroebelt hun gezicht zodat ze niet zien, niet doorhebben dat het Jezus is. Dus ze zien hem als vreemdeling. En dan begint die wandeling. Discussie. En hij blijft nog wat langer om maaltijd met ze te doen. En dat is de plek waar Jezus zichzelf gaat openbaren. En niet meteen in één keer in deze wandeling. Dat had natuurlijk wel gekund. Had ook kunnen zeggen, hoi, ik ben het, Jezus, de opgestaande Heer. Maar hij deed dat niet. En dat vind ik zo mooi in dit verhaal, want ik denk, als we hier naar kijken, dat hier de gelegenheid wordt geboden om zelf te ontdekken hoe het daadwerkelijk zit. En Jezus gebruikt deze ontmoeting om uit te leggen hoe de geschriften, het Oude Testament zoals we dat nu kennen, onderdeel uitmaakt van het grote reddingsplan van God. En dan komt het tot de kern, waarin Jezus zelf de ontknoping is van dit verhaal. Dus ook als we kijken in deze tekst, dan zelf zeggen deze mannen, die zeggen zelfs iets over de derde dag. Terwijl Jezus tegen hen had gezegd al eerder dat hij zou opstaan op de derde dag. Maar dat hadden ze op een of andere manier niet onthouden of niet geregistreerd. En dan werden ze ook nog eens in de war gebracht door een aantal vrouwen. Nou, hoe vervelend is dat als je in de war wordt gebracht door een aantal vrouwen. Die zeggen engelen gezien te hebben. Ze geloofden de vrouwen niet. En ze geloofde eigenlijk ook Petrus niet, want Petrus was zelf nog gaan kijken, lees maar in hoofdstuk 23. En Petrus zelf was verwonderd door wat hij zag, dat het graf leeg was. Nee, diezelfde dag nog gingen deze twee mannen op weg naar het dorp verderop. En toen kwam Jezus bij hen lopen, terwijl ze bezig waren, alles op een rijtje te zetten. En Jezus vraagt hen, waar praten jullie over? En Kleopas reageert verontwaardigd van, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is de afgelopen dagen? Hallo, onder welke steen heb jij gelegen, zeg maar. Hij was echt verontwaardigd. Het was een hele drukte, het was rond de tijd van Pesach. Ja? Dat betekende dat heel veel mensen van uit het hele Romeinse Rijk, alle Joden, die kwamen naar Jeruzalem om Pesach te vieren. En iedereen praatte erover wat er gebeurd was. Kleopas verwijt eigenlijk de vreemdeling dat hij niet weet wat er gebeurd is. Maar ja, natuurlijk is Jezus de enige die weet wat er daadwerkelijk gebeurd is. Dat is wel grappig, want als je hierover nadenkt en wat zij zeggen in deze tekst, dan hebben ze eigenlijk Jezus zeker wel als profeet erkend, want dat zeggen ze ook. Ze hebben hem als leider erkend. Alleen zijn woorden en zijn profetieën zijn nog niet helemaal tot hen doorgedrongen. En het was nodig dat ze vanuit Gods woord gingen begrijpen en zien wat er gebeurd was en niet vanuit zichzelf. En ik vind Jezus' reactie hier best wel apart. Als ze dan vertellen wat ze hebben meegemaakt. En dat dan Jezus echt reageert van, hebt u dan zo weinig verstand? Jezus zegt eigenlijk, zijn jullie dom of zo? Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Niet heel erg pastoraal verantwoord, toch? Noemt hij ze nou echt dom? Ja, dat doet hij echt. Maar er zit wel degelijk een pastoraal aspect in. Want eigenlijk waarschuwt Jezus hen. Hij zegt namelijk eigenlijk hier, pas op, je gaat de verkeerde kant op. De verkeerde weg. Het lijkt hierop dat de mannen eigenlijk alles logisch en menselijk beredeneren. Vanuit zichzelf en niet vanuit hoe God het bedoeld heeft. En deze mannen waren discipelen van Jezus. Het waren geen ongelovige mensen. Het waren discipelen van Jezus. Maar ze waren gewoon helemaal ondersteboven door wat er gebeurd was. En ze waren vol ongeloof en twijfel. Er zijn er niet heel veel mensen die er vandaag net zo over denken? Bijvoorbeeld als je aan iemand de vraag stelt, als je niet gelooft, hè, wie is Jezus? dan zeggen mensen vaak wel van, nou, hij was een goede leraar, hij was een belangrijke man van zijn tijd. Sommigen zeggen ook dat hij een profeet was. Hij heeft mooie dingen gedaan, bijzondere dingen. Ja, en hij, oh ja, hij ging dood aan het kruis. Ja, en daar wordt ook meestal het eindpunt aangegeven. Hij ging dood, punt. En daarin laat ze dat verleden achter zich. Mensen leggen het naast zich neer en staan er eigenlijk niet bij stil dat ook die daad van toen nog steeds levend is voor nu. En deze twee mannen die weglopen van Jeruzalem, zou je ook kunnen zeggen, ik zou zijn discipelen als het ware misschien wel kerkmensen. Het lijkt dat deze twee mannen niet de werkelijkheid kunnen zien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ze geloven die vrouwen niet. Ze geloven ook niet wat hun vrienden zeiden. Dat Christus leeft en koning is tot in eeuwigheid. Ook eigenlijk zij sluiten zich af. En leggen het in het verleden. En ik denk, soms kunnen wij ook als christenen, als discipelen, ook soms in de war zijn. Toch? Door dingen die gebeuren in het leven. Of we kunnen twijfelen. Of het gevoel hebben dat we tekort doen in ons geloof. Begrijpen we dat Jezus voor ons gestorven is en opgestaan is uit de dood? Dat is iets als we als feiten aan kunnen nemen. Maar dat ook echt pakken, dat is niet altijd even makkelijk. En ook niet voor iedereen zelfsprekend. Door de problemen die we soms meemaken, gedachten die we misschien hebben, zien we niet meer dat perspectief van redding, verlossing. Kunnen we dat niet, of vergeten we het eigenlijk hoe het zit? Kan ook zijn door zonde. Hè? Ons verstand wordt vertroebeld door zonde. En dan zien we niet meer wie Jezus echt is. Want als we hebben over zonde, dan is het eigenlijk het verwerpen dat God heeft met ons, om in harmonie met hem te leven, om voor eeuwig bij hem te zijn. En dat begon met Adam en Eva. Die werden verleid, maar besloten zelf wel om aan die verleiding toe te geven. Hoe zit dat bij u? Is het voor u nog steeds een werkelijkheid dat Jezus is opgestaan uit de dood, nu hij nog daadwerkelijk leeft? In de hemel en op aarde. Hij wil nog steeds in ons wonen. Hij klopt aan de deur. Ook vandaag nog. Aan de deur van ons hart. Denk bijvoorbeeld eens aan David. Hij was uitgekozen door God. Gezalfd, een gezagsvoerder, een koning. Maar ook hij pleegde zonde. Hij sliep met de vrouw van een ander. Hij liet zelfs de man doden van deze vrouw, zodat hij met haar kon trouwen. Maar deze zonde die kwelde David op een gegeven moment. En later had hij spijt. En hij herkende dat naar God. Dat hij had gezondigd. En David had berouw. En God nam de zonde weg. En hij vertrouwde op God dat hij hem zou vergeven. En Davids hart veranderde. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen vielen me eigenlijk nog twee dingen op. In dit verhaal. Er zijn eigenlijk een soort van twee verklaringen waarom deze twee mannen niet helemaal snapten wat er gebeurd was. Naast dat Jezus natuurlijk hun ogen vertroebelde. Aan de ene kant leek het met een stuk onwetendheid te maken. En ze snapten niet wat er gebeurd was. Maar aan de andere kant had het volgens mij ook te maken met de gesteldheid van hun hart. Want ze wisten dat het graf leeg was. Maar nog steeds begrepen ze niet dat Jezus was opgestaan uit de dood. Hun ontwetenheid van hoe ze dit moesten rijmen met wat Jezus vooraf, vooraf had verteld. Dat pakten ze nog niet. Ze konden het ook niet rijmen wat ze kenden uit de schriften. Eigenlijk eigenlijk zouden we wel van kunnen uitgaan dat ze bekend waren met het schrift. Ze hadden ook 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Daar mogen we vanuit gaan. En daarom lezen we in vers 27. Daarna verklaarde hij hen wat er al in de geschriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Dan zou ik dat verhaal ook kunnen doen. Maar dan staan we hier nog wel even. Dus die sla ik over. Maar wat ik wel mooi vind, is dat Jezus met hun door het Oude Testament ging om aan te wijzen hoe alles uitliep. Op hem, Jezus, de Messias. En dat zijn dood en opstanding juist de vervulling van Gods belofte is. En een belofte die was gegeven aan Israël. En nu ook voor ons allemaal. En terwijl hij dat vertelde, dan moet er iets gebeurd zijn bij hun. Dat kan niet anders. Want waarom vragen ze anders, het wordt al avond, het wordt al donker, blijf bij ons. Waarom zouden ze dat anders zeggen? Dus er moet al iets gebeurd zijn. Maar pas later lijkt het dat er nog meer iets nodig was, namelijk hun hart. Er moest nog iets veranderen in hun hart, net zoals bij David. Dat er iets moet veranderen in zijn hart. Stel je even voor, Jezus kwam hen tegen en hij zegt ook in het begin van het verhaal, wat zien jullie bedroefd uit? Deze mannen hadden 3 jaar met Jezus opgetrokken. Ze hadden gehoopt dat hij Israël zou bevrijden. Maar dat leek helemaal niet gebeurd te zijn. Ze waren teleurgesteld. Dat was echt aan hen te zien. Verdriet. Al die tijd hadden ze gehoopt op die verlossing die zou komen. Ze hadden zoveel fantastische dingen meegemaakt met hem. Stel je voor dat je de meest fantastische dingen meemaakt met iemand. En ineens, woesh, weg. De fantastische dingen. Hij genas en bevrijdde mensen. Een blinde man die zijn hele leven al blind was, raakte hij aan, acuut genezen. Ze hadden misschien wel gezien hoe de dochter van Jairus weer tot leven gewekt werd. Duizenden mensen kwamen om hem heen, om te horen. Of voor hem te horen en hem te horen spreken. En als hij sprak, dan klonk hij als die profeet van God. Maar het was niet hetzelfde als al die andere religieuze leiders, nee. Er was iets bijzonders aan hem. Want hij at en hij dronk met uitschot. Jezus had wel hekel aan de zonde, maar had niet hekel aan de mensen. Nog steeds niet. En toen werd hij in Jeruzalem binnengehaald met gejuich. En dan ineens, enkele dagen later, wordt hij opgepakt door de gezaghebbers. Ze martelden hem, bespotten hem, de spijkers door zijn handen. En op Golgotha, ze zien hoe hij gekruisigd wordt, hoe hij pijn lijdt. Waarom? Hij was geen misdadiger. Hij had helemaal niks misdaan. Hij was onschuldig. Waarom? Hun vriend, hun alles. Ze begrepen het gewoon echt niet. Hij zou toch komen om verlossing te brengen. Ik weet nog, toen ik heel jong was, als tiener, toen werd ik door Rogier meegevraagd, we kenden elkaar al van heel jongs af aan, naar een evenement van hun jeugd. Ze gingen naar een evenement in Amsterdam. En ik weet eerst niet meer precies hoe het heette. Maar er stond zo'n man op het podium. En echt, nou ja, een beetje alle eer jongere dag. Maar ietsje kleiner, of like Jesus, zeg maar. Een beetje die, in die hoek. En er stond daar een man, die stond letterlijk het hele lijdensverhaal te vertellen. Maar tot in detail. Dus echt wat er gebeurd was. Wat er gebeurde met Jezus op het moment dat hij daar hing. Als zijn handen doorboord werden. Na uur wat er dan gebeurde. Nou, ik zat daar, ik walgde. Echt. Ik dacht, welke God doet dat? Welke God hangt zijn zoon nou op? Ik walgde echt, ik begreep het niet. Ik begreep het echt niet. Maar ik was wel heel erg geboeid. Er gebeurde iets van binnen. Er gebeurde iets in mijn hart. En zoals meestal bij dat soort evenementen gebeurt, wordt er een uitnodiging gedaan. En ik stond daar, ik weet het nog, ik zag een vest aan. Ik had zo koud, het was een hele grote hal. Ik had mijn muts zo opgedaan. Ja, ik had het niet voordoen, maar ik... En de tranen stroomden over mijn wangen. En ik snapte er echt helemaal niks. Ik was boos. Ik was verdrietig. Ik was ongeveer alles tegelijk. Alles ging door me heen. En die uitnodiging kwam en ik dacht, ik moet naar voren. Ik had geen idee waarom, maar ik ging naar voren. En ik weet eigenlijk ook niet meer precies wat er toen gebeurd is, of er voor me gebeden is. Of het enige wat ik achteraf heb gehoord, dat ongeveer de halve jeugdgroep helemaal geweldig vond dat het vriendinnetje van Rogier naar voren was gegaan. Oeh, bekeerling, zeg maar. Hoe gaaf is dat, hè? En helemaal juicht als dat gebeurt. En vanaf dat moment is God in mij gaan werken. En ik kende God wel en ik geloofde ook in hem. Het was alleen een beetje abstract en ver weg, ik snapte het niet. Maar door dat verhaal... En ineens snapte ik dat God dat had gedaan voor mij. Dat God dus aan het kruis is gegaan voor jou. Hij was onschuldig, hij had niks misdaan. En al die teleurstellingen, verdriet... Ik kan me voorstellen van deze twee mannen dat het hun hart verhardde. Want als ik terugdenk aan hoe dat bij mij voelde... Ik had echt zoiets van, deze God wil ik niet kennen. Dat was mijn eerste reactie. Later opende mijn hart. Maar Jezus, die ze hier als vreemdeling zagen, gebruikte deze ontmoeting. Niet alleen dat ze zouden begrijpen door de schriften, maar ook zouden voelen in hun hart. Hoe mooi is dat? En ook als we al een keuze hebben gemaakt, we al geloven dat Jezus gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood, om die belofte te vullen dat wij voor altijd bij hem kunnen zijn, dan nog kan God ons hart opnieuw weer openen. Net als die twee mannen, dat er iets gaat branden. Als ze Jezus gaan herkennen, hun ogen worden geopend en zeggen, Jezus, u bent het. En ze teruglopen en dachten, nu begrijpen we het, waarom het zo in ons hart brandde. Herinnert u dat nog? Dat u vol enthousiasme was en vol ijver? Als ware verliefd op God? Weet u dat nog? Een verlangen dat zo brandt in ons hart dat we het niet voor onszelf kunnen houden? Heeft u dat nog? Voelt u dat nog? Brandt uw eigen hart nog voor het feit dat u gered bent? U bent gered. De prijs is betaald. God heeft overwonnen. Gebeurt er iets in uw hart wanneer u de Bijbel opent en leest over wat God doet? Gebeurt er dan nog iets? Of gebruikt u het vooral om argumenten te zoeken waarom hij bestaat? Brand je hart nog voor de betekenis van het offer, waar we straks ook over na gaan denken. Ontstaat er nog steeds dat verlangen, dat borrelt vanuit je binnenste om anderen daarover bekend te maken, om hem te laten zien. Zelfs als ze het soms niet doorhebben. Dusdanig dat het zo borrelt dat andere mensen het al bij je zien voordat je het zelf doorhebt. Heeft u die ervaring wel eens gehad? Dat u echt overvallen wordt daardoor? En denkt, wat was dat nou? Oh, wacht, dat was vast God. Ik kan het uitleggen, dat was God. Ik had een keer een moeder op het schoolplein, die kwam naar me toe. En die gaf me echt een hele dikke knuffel. Nou geef ik niet zo snel knuffels aan vreemden. Ik ben niet zo van de knuffelcultuur. Ik vind het prima hoor, als mensen me even aanraken of als ze... Hoi zeggen, in de warmte van de familie die we zijn. Maar iemand vreemd op straat die naar me toe komt en dit doet. Dus ik stond ook echt een beetje zo. En ze zegt, ja, ik ben zo moe en ik zag je staan. En ik moest je gewoon een knuffel geven, want er gaat zoveel energie van je uit. En ik ga zo, oké, alsjeblieft. En die moeder liep alweer weg. En toen later dacht ik, stom. Het was natuurlijk God die door me heen ging en ik had het niet eens door. Suffert. Maar herkent u dat soort dingen? Dat mensen dingen bij u zien, dat je achteraf denkt, waarom zat hij me nou zo aan te staren? Het kan best wel eens God zijn die iets laat zien. Dat borrelt in je hart. Mijn hart brandt echt voor mensen die Jezus nog niet kennen. En wij geven daar handen en voeten aan door gewoon ons dagelijks leven te leven met Jezus. En beschikbaar te zijn in gehoorzaamheid. Op het moment dat er iemand bij ons komt lopen of wij bij een ander, dat we er dan zijn en zijn liefde kunnen laten zien. Zeker voor de mensen die het nog niet hebben ontdekt, die nog verblind zijn. En zo mooi is dat het God is die ogen opent. Wij mogen bidden voor de mensen die niet geloven. Dat is onze plicht ook, denk ik. Soms is het zo lastig als we familieleden hebben die maar niet, hè, als het lijkt alsof ze niet willen. Maar dan mogen we bidden. Maar God doet het op zijn tijd. Hij gebruikt zijn Heilige Geest om deze wereld te laten zien wat werkelijk de waarheid is. Dat Jezus stierf voor onze zonden. God zegt het al vanaf het begin van de schepping. Lees maar in Genesis 3 vers 15. Uw zonden verdienen bestraft te worden. Maar de Messias neemt in al zijn liefde deze straf op zich. Alsof hij de zonde zelf heeft begaan. Zo ontkomen wij aan die straf. Die we eigenlijk hebben verdiend. Maar we ontkomen eraan. En zo kunnen wij eeuwig leven in volmaaktheid. Een prachtig thuis. Hoop en perspectief. Ver verwijderd van de moeite van deze wereld. Hier keken Adam en Eva al naar uit. En Abraham. En Noach. En Mozes. En alle andere profeten keken hier al naar uit. Een plek zonder honger. Zonder dorst. Waar God alle tranen uit hun ogen zal wissen. Ook nu nog. Waar we straks in de eeuwigheid God rechtstreeks kunnen zien. En het is voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Hij liet ons nooit in de steek. Hij laat ons nooit in de steek. Een liefde. Een liefde zo diep. Die hem ertoe dreef om voor te sterven voor ons. Voor jou, voor u, voor die ander. En dat geeft hoop en perspectief. En zo is God met ons tot het einde en de voltooiing van deze wereld. En ik wil eindigen met een tekst uit Johannes. In Johannes, moet ik zeggen. Een hele bekende tekst. Ik wil hem heel graag voorlezen. Johannes, 1 Johannes 4, vers 10. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Jezus, dank u, Heer. Dank u voor wat u gedaan heeft aan het kruis. Heer, dank u dat u ons hart laat branden hiervoor. Heer, dank u dat u dat verlangen weer in ons op laat borrelen. Heer, dank u, Heer, dat u ons laat zien wat die volmaakte liefde is. En ook als we het niet begrijpen, dat u met ons meewandelt, zodat we daadwerkelijk zien wat dat betekent. Heer, dat u ons nooit in de steek laat, dat u altijd bij ons bent, Heer. Dank u, Heer. En ik wil zo bidden voor iedereen hier die hier zit. Heer, of ze Jezus al langer kennen, of misschien nog zoekende zijn of het niet weten. Heer, ik wil bidden, Heer. Laat eens opborrelen in hun hart. Zoals het brandde in het hart bij deze mannen van die op weg waren naar Emmaus. Heer, dat ze mogen zien dat Jezus naast hun loopt. Dat ze mogen erkennen dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heer. En ook voor ons die al veel langer met Jezus wandelen, Heer, dat we opnieuw weer die verfrissing mogen ervaren van uw Heilige Geest. Dat ons hart weer mag gaan branden. Heer, voor uw evangelie. Heer, om aan alle anderen te zien wat voor moois wij hebben. Een levende relatie met u. Heer, dat we via u, via Jezus, bij u mogen komen, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u, Jezus. Dank u voor wat u deed. Amen.